kunnen van start gaan. Ik wil in eerste instantie Tine Willard en haar man Simon proficiat wensen met de geboorte van hun dochtertje René op 27 juni. En ook evengoed Marleen Prat voor haar schoonvader onze betuiging overbrengen. Hij is overleden op 20 juni, Marcel de Jager. En ik vraag dan ook even recht te staan voor eerburger Dirk Baert, die op 7 juli overleden is. Het is de eerste van ons 5 eerburgers die overleden is. 4, sorry. Hij wordt woensdag 15 juli begraven in Waregem in het crematorium Uitzicht om 11 uur. Oké, dank u. Intussen gaan we overgaan naar de opening van de raad. Punt 1, 4 juni 26, notulen en audioopname, goedkeuring. Dat zal naadloos passeren, denk ik. Dan punt 2, rapport organisatiebeheersing 2025, een kennisname. Ik geef het woord aan Lucas.
Dank u, voorzitter. Dit punt is inderdaad een kennisname van een jaarlijks terugkerend rapport, waarbij de algemeen directeur conform artikel 219 van het decreet lokaal bestuur aan de gemeenteraad en aan de raad voor maatschappelijk welzijn rapporteert over de organisatiebeheersing van het lokaal bestuur. Het rapport gaat dus over het werkjaar 2025. Wat is organisatiebeheersing? Organisatiebeheersing is het geheel van maatregelen en procedures dat een redelijke zekerheid biedt dat de vooropgestelde doelstellingen worden bereikt en de risico's gekend en beheerst zijn. De wet en regelgeving wordt nageleefd, de financiële en beheersrapportering betrouwbaar is, de organisatie efficiënt, effectief en kwaliteitsvol werkt, de activa beschermd worden en fraude wordt voorkomen. In het rapport is te lezen dat er onder andere een werkgroep processen in het leven geroepen werd als kerninstrument van organisatiebeheersing. De werkgroep fungeert als een structureel leer- en verbeterplatform waarin de medewerkers uit verschillende diensten samenwerken rond procesgericht werken. De werkgroep processen ondersteunt het in kaart brengen en verbeteren van kern- en ondersteunende processen, het versterken van eigenschap en rolduidelijkheid, het beheersbaar maken van risico's door duidelijke afspraken en stappen, het delen van kennis en het vermijden van afhankelijkheid van individuele personen. Dit sluit aan bij de verwachtingen van Audit Vlaanderen dat besturen expliciet inzet op procesbeheer als onderdeel van mature organisatiebeheersing. Voor de volgende periode liggen ook enkele accenten vast. Onder andere de verdere uitwerking en actualisatie van prioritaire processen, versterking van proces- en rolbewustzijn bij medewerkers, betere koppeling tussen processen, digitale ondersteuning en rapportering en blijvende aandacht voor eenvoud, haalbaarheid en draagvlak. Daarmee blijft organisatiebeheersing een hefboom om de dienstverlening en interne werking te versterken.
Oké, zijn er de vragen over Philippe Kieren?
Dank u, voorzitter. Ja, ik vind de plaatsing op de agenda een beetje ongelukkig, want het is de algemeen directeur die rapporteert. En ik merk dat hij hier niet is, dus ik had graag een keer met even wat gedachten ermee gewisseld. Dat zal dus nu moeilijk zijn. Risicomanagement, kwaliteitsbewaking, interne controle is inderdaad zeer belangrijk. Het is een apart vernoemde bevoegdheid van een schepen. De algemeen directeur rapporteert en er zijn ook in het decreet lokaal bestuur 4 artikelen aangeweid. Daarom vinden wij het ook een beetje jammer dat dat een kennisname is, dat we daar niet kunnen over stemmen, want wij zouden dit voorstel in ieder geval niet goedgekeurd hebben. Ik lees in de visie dat organisatiebeheersing wordt geïntegreerd in de beleidsprocessen van elke dag. Organisatiebeheersing is dus geen apart project, hè, zo lees ik. En iedereen in de organisatie is mee verantwoordelijk. En de gekozen aanpak is eigenlijk zelf-evaluatie. Wel, mijn ervaring is dat als iedereen verantwoordelijkheid draagt, dat dan eigenlijk niemand zich nog persoonlijk verantwoordelijk voelt. Dus collectieve verantwoordelijkheid vind ik geen goed idee. En om risico's te spotten, moet je eigenlijk afstand nemen van die dagelijkse werking. Om problemen te zien, moet je eigenlijk afstand nemen om daar goed te kunnen naar kijken. En zelf-evaluatie alleen is uiteraard niet voldoende. Onafhankelijke externe audit is noodzakelijk. Om het belang van die controle nog eens te illustreren, mag ik u herinneren, we hebben hier een deerlijk, een beetje geschiedenis. Tussen 2003 en 2010 werd er fraude gepleegd in het OCMW en wij hadden het niet in de gaten, gedurende 7 jaar. Tussen 2019 en 2023 was er een operationele chaos in datzelfde OCMW en wij hadden het opnieuw niet in de gaten. Risicomanagement, als je daar bestaat literatuur over, dat kent eigenlijk 3 niveaus. We noemen dat 3 lines of defense, tegen fraude bijvoorbeeld. Het eerste niveau, dat zijn alle medewerkers die de beheersmaatregelen volgen. Dat is eigenlijk wat in het document nu staat. Het tweede niveau, dat zijn gespecialiseerde functies die bewaken specifieke risico's. Denk aan de financiële dienst, financieel directeur. Denk aan de juridische dienst. Denk aan IT of de DPO. Die specifieke risico's voor hun domein bewaken. Dat zou je nog kunnen aanschouwen als die werkgroep processen, als dat goed georganiseerd is, zou dat daar eventueel kunnen voor dienen. Maar wat totaal ontbreekt, volgens ons, is een kader voor externe audit. Dus evaluatie van werkt dat niveau 1 en 2 eigenlijk volgens behoren? En indien het niet volgens behoren werkt, wat gaan we daar dan aan doen? Die evaluatie gebeurt best door een externe partij, dus is onafhankelijk, dat kan bekijken en daar kan over rapporteren. En ons voorstel zou zijn om dat te doen, niet met dure consultants, maar eventueel in een intergemeentelijke samenwerking, waarbij een auditor van, ik zeg maar iets, Haarlembeke, hier in Deerlijk komt auditen, en waarbij iemand van Waregem dat dan in Haarlembeke gaat gaan doen. Dus dat kan eigenlijk op een vrij goedkope manier. Maar dat is in ieder geval volgens ons een niveau die ontbreekt, namelijk het afstand nemen van de dagelijkse werking om zo te kunnen zien of er daar problemen zijn en wat daar moet aan gedaan worden. En dat had ik graag eens aan de algemeen directeur meegeven. Dus als u dat in zijn plaats zou willen doen, dank u.
Oké, dank u. Nog iemand iets aan toe te voegen? Nee? Goed. Dan gaan we over naar punt 3. Onderhandse opstalovereenkomst VZ2 Briek Collage. Uitbreiding bestaand opstalrecht voor de oprichting van een scoutslokaal. Vraag tot goedkeuring. En ik zie dan al 2 aan het vertrekken zijn intussen. Lucas en Jurgen zijn een beetje betrokken partij. Dus voor dat punt, wie gaat er dat anders toelichten? Regine.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de gemeenteraad wordt inderdaad gevraagd het ontwerp van onderhandse overeenkomst betreffende de uitbreiding van het bestaande recht van opstal tussen de gemeente Deerlijk en VZ2 Bricolage goedkeuren. Dus de gemeente Deerlijk en VZ2 Bricolage bestaat reeds een recht van opstal met betrekking tot gronden geleend Deerlijk, oorspronkelijk gevestigd bij het akte van 7 juni 2001, nadien uitgebreid bij het akte van 21 september 2015. De partijen wensen het bestaande opstalrecht verder uit te breiden, ten einde de oprichting mogelijk te maken van een nieuw multifunctioneel schoolslokaal, zoals nader aangeduid op het plan. Dus dat zit eigenlijk in de bijlagen. De partijen beogen uitdrukkelijk dat deze uitbreiding geen nieuwe einddatum creëert en dat de uitgebreide opstalregeling voor wat het bijkomende multifunctionele lokaal betreft van rechtswege eindigt op 28 augustus 2050. De uitbreiding van het bestaande opstalrecht is aangewezen om de realisatie en exploitatie mogelijk te maken van een bijkomend multifunctioneel schoutslokaal. De overeenkomst geldt als contractuele aanvulling op de bestaande opstalregeling. Dus de opstalhouder zal instaan voor het verkrijgen van alle noodzakelijke zaken zoals vergunningen, toelatingen enzovoort. En de werken, constructies en aanpassingen gebeuren binnen het vergunde kader en op kosten van de opstalhouder. Dus voor deze uitbreiding van het bestaande opstalrecht is geen kanon verschuldigd. Het opstalrecht wordt kosteloos gevestigd. En alle kosten verbonden aan deze onderhandse overeenkomst neemt de opstalhouder ten laste. En dat is dus de registratiekosten.
Oké, dank u. Dat mag goedgekeurd worden. Dank u. Dan gaan we over naar punt 4. Gemeentelijk deeltijds kunstonderwijs, keramiekatelier, inrichting en vaststelling van de retributie.
Ja, dank.
Regine Roerijk.
Sorry. Ja, dank u wel, voorzitter. Het is een jaarlijks terugkerend punt op de agenda. Namelijk aan de gemeenteraad wordt dus gevraagd voor het schooljaar 2026-2027 opnieuw gemeentelijk kunstonderwijs, namelijk het keramiekatelier, in te richten en de retributie en het inschrijvingsgeld vast te stellen. Na overleg met de lesgeefster wordt volgend jaarprogramma voorgesteld. De lesreeks verdieping basistechnieken en de lesreeks vervolmaking en ook eventuele workshops. Het staat de gemeente vrij een keramiekatelier in te richten, maar er kunnen dus geen officiële en erkende attesten voor de gevolgde lesregels bekomen worden en er kunnen ook geen subsidies bekomen worden. Dit jaar wordt beschouwd als een overgangsjaar, aangezien ook de diverse momenten blijven volzitten en we kijken voor een aanpassing van volgend jaar of gedurende het lopende jaar om te kijken hoe dat we verder het keramiekatelier zullen inrichten. Dus aan de gemeenteraad wordt gevraagd dus de inrichting van het gemeentelijk keramiekatelier goed te keuren.
En de retributie vast te stellen.
Ja.
Ja. Niemand opmerkingen? Mag doorgaan. Dank u wel. Dan gaan we over naar punt 5. Interlokale vereniging Deerlijks Kunstonderwijs Haarlembeke Deerlijk Beheerscomité. Aanduiding van een effectief en plaatsvervangend lid. Schepen Regine.
Ja, het is eigenlijk gewoon in feite de aanduiding van dat effectief en plaatsvervangend lid, waar men eigenlijk de interlokale vereniging dus van het deeltijds kunstonderwijs Haarlembeke Deerlijk eigenlijk al goedgekeurd.
Dus je hebt twee stembrieven, ze liggen samen, let op welke je neemt. Voor het effectief lid stellen we voor Regine Roerijk. Bert en Matthias mogen de dozen. Nieuw job, Bert. Tien is er niet. Misschien is het een. Zijn het goed? Dus, voor een stand te
Maar
ja, Jochem, de eerste keer.
Ja, is het er nog een?
Ja, ik heb 3 jaar dienst, werd deze keer last van
60.
Maar ze moeten al zeer de doos aanstellen. Oh, ja, dat is een vernieuwing. Deze is een kunstje naar binnen. Een elektronische stem.
We gaan maar, Jochem. Erden, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 stuks, ja. Nu klopt het. De witte lijst. Roerijk Regine. Roerijk Regine. Roerijk Regine. Roerijk Regine. Rorik Regine, Joop Deithat, Rorik Regine, de Donker Koen, Rorik Regine. Ja, dus het is duidelijk dat toch Regine Rorik gehaald heeft. Voor de opvolging, of vervanging, ja, plaatsvervanger, sorry, stellen we voor Claude Kroes.
Ja, dank u wel. Meneer de voorzitter, beste collega's, het is dus zo dat er jaarlijks het lestijdenpakket naar voren komt. Dit keer uiteraard voor het schooljaar 26-27. U ziet hierin de verschillende aanwendingen van lestijden, de puntenverdeling daartoe. En dan ook is er nog met goedkeuring van het schoolbestuur lestijdenbeleidsondersteuning. Er wordt zoveel als gaande ook geopteerd voor het invullen van de functie van zorgcoördinator, administratief medewerker, ICT-coördinator voor dezelfde personen voor de scholen van de scholengemeenschap. En dan ook voor de functies van beleidsmedewerker wordt bepaald dat een afspraak met de directie thuiswerk als een deel van de prestatieregeling kan opgenomen worden. We kregen positief advies op de schoolraad, we kregen positief advies op het syndicaal overleg ABOC. Misschien toch een keer benadrukken, als we hier de extra aandacht zien voor zorgcoördinator, zes lestijden en dergelijke meer, dat dat toch al een gevolg is van de doorlichting die we hadden. Dus we zijn toch al een stukje in voorbereiding, als ik dat zo mag zeggen. We hebben niet stilgezeten. Na de kennisname op het college en de gemeenteraad is er ondertussen samengezeten met het lokale bestuur van het vrij onderwijs, dat is dat ik bedoel. We hebben ook al overleg gehad met de koepel, we hebben overleg gehad met de directeurs, er is ook al overleg geweest met een delegatie van het personeel. En het zou ook de bedoeling zijn dat wij eind augustus op de personeelsvergadering vanuit het bestuur ook aanwezig zijn, want we moeten er niet flauw over doen. Het volgende schooljaar zal bestuursmatig toch een schooljaar zijn waar er extra moet vergaderd worden om natuurlijk de opmerkingen van de doorlichting zo goed mogelijk te behandelen in de komende periode. Juni was op dat vlak al een drukke maand en ik zou zeggen vanaf eind augustus gaan we daarmee verder. Ik wilde dit gewoon melden naar aanleiding van het lestijdenpakket, omdat ik vind dat dit toch onafscheidelijk samen hoort.
Ja, niet over het lestijdenpakket, maar aangezien u toch bezig bent over de behandeling van het dossier onderwijs. Er is van alles gebeurd, maar de inrichtende macht, het schoolbestuur, is eigenlijk nog niet betrokken. Allee, de gemeenteraad is de inrichtende macht, de gemeenteraad is het schoolbestuur, is niet geïnformeerd, is niet geconsulteerd tot nu toe. Dat is nogthans een wettelijke verplichting. Het college staat in voor het dagelijks beheer, maar alle structurele, organisatorische, pedagogische maatregelen die zijn exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad. Dat staat in artikel 41 van het decreet lokaal bestuur. Er is een informatieplicht, er is een motiveringsplicht. We hebben nog niks vernomen. Ik heb ook gezien dat er een document is getekend, kort na het aankomen van het inspectieverslag, een engagementsverklaring bij negatieve uitspraak over de gelijke onderwijskansenbeleid. Dat moest binnen de 30 dagen, vandaar dat wij gevraagd hadden om de gemeenteraad sneller samen te roepen, zodanig dat de gemeenteraad dit kon ondertekenen, of in ieder geval dit kon bekrachtigen, want dit document dient ondertekend te worden door het bestuur van de onderwijsinstelling, vult dit formulier in en ondertekent het. Dat staat in het document zelf. En als ik kijk onderaan wie dat er getekend heeft, dat is de burgemeester en dat is de algemeen directeur. Geen van beiden maken het bestuur van het gemeentelijk onderwijs uit. Dus ik denk dat dat hier een soort overschrijding van bevoegdheden is. En dat is juridisch niet aan te raden. Ik denk dat het goed is dat het juiste orgaan dat papier tekent. En dat is eigenlijk de gemeenteraad als schoolbestuur. En dus u hebt het gezegd, wat hebben we tot nu toe gekregen? Korte toelichting in de gemeenteraad van 4 juni, het inspectieverslag. Niet via mail, maar we hebben dat moeten vinden in het collegebesluit. Met een andere titel. De titel was niet geheel. Wees er niet op dat het inspectieverslag daar zat. Dus ik denk dat de inrichtende macht, gezien die informatieplicht, toch een beetje nader zou moeten betrokken worden. De deadline om vragen te stellen bij de inspecteur-generaal is ook verstreken. Er waren 30 dagen, dus ook daar heeft de rechter de macht niet de kans gehad om bijkomende vragen te stellen. Dus ik denk dat het nu hoog tijd is dat de gemeenteraad, dat zijn wij allemaal, dus alle raadsleden zijn de inrichtende macht, zijn het schoolbestuur, dat die dringend zouden moeten betrokken worden bij wat er aan de hand is. Moesten inzage krijgen in al die verslagen die u hebt vernoemd. En dat is eigenlijk wat ik had willen vragen in de punten van de raadsleden, maar aangezien u er in dit punt aan refereert. Dus wij vragen voor alle duidelijkheid niet de stemming over de lessenpakketten, maar wij vinden wel dat je moet opletten met wettelijke verplichtingen en dat de inrichtende macht niet kan blijven genegeerd worden in de discussie. En wij zeggen dat met de beste bedoelingen om te helpen werken aan een goede oplossing. Het gaat niet over kritiek, maar het gaat over betrokkenheid.
Maar ik denk dat het schepencollege toch gedelegeerd kan worden vanuit de gemeenteraad. Zeker in de fase die we nu doorlopen. En als schepen van onderwijs voel ik mij daar zeker verantwoordelijk voor en neem ik ook mijn verantwoordelijkheid op.
Ja. Maar zoals ik al zei, dat artikel 41 van decreet lokaal bestuur definieert een aantal bevoegdheden die niet kunnen gedelegeerd worden, die exclusief bevoegdheid zijn van de gemeenteraad. En alle structurele, organisatorische, pedagogische maatregelen, dus die structureel zijn, zijn exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad. Dat kan niet gedelegeerd worden. Dus ja, dat is een probleem, denk ik. Dus dat document bijvoorbeeld zou eigenlijk door de gemeenteraad moeten bekrachtigd worden. Want dat is het bestuur van de onderwijsinstelling, is de gemeenteraad. En is niet de burgemeester en is niet de algemeen directeur. Dus ik had verwacht dat er een formeel punt ging zijn op deze gemeenteraad om dat dan toch nog te bekrachtigen op een of andere manier. Dus ik denk dat daar toch een probleem is.
Ik heb mijn antwoord te geven, meneer de voorzitter.
Oké, dank u.
Ja, is het te delegeerd of niet te delegeerd? Of?
U zegt dus...
En nee, ik vraag, omdat Siet me zegt, ja, dat kan gedelegeerd worden van de gemeenteraad aan het college. En ik beweer dat dat niet zo is, dus dat dat een exclusieve bevoegdheid is van de gemeenteraad, die niet kan gedelegeerd worden, zo zijn er een aantal. En die staan beschreven in artikel 41. Dus ik zou daar toch omzichtig mee omspringen, hè, als mensen een papier tekenen, dat juridisch heel wat gevolgen kan hebben, dat dan toch best de juiste, de gevraagde partij is die tekent, en het staat er letterlijk in, ik heb het hier in heel aangeduid, het bestuur van de onderwijsinstelling.
Ja, blijkbaar in het Schepencollege denkt men daar anders over.
Ja, oké, okay, ja, bon. En had men daar nog iets aan doen, of gaan we dat zo laten?
Dan moet je vragen aan het Schepencollege. Wordt dan nog juridisch verder bekeken, uw beweringen? Of,
Ik zou dat alles eens aanraden, ja.
We zullen dat meenemen.
Oké. Okay.
En ondertussen verder werken.
Ja, en wij vragen dus inzage zoals wettelijk voorzien in de documenten die in de behandeling reeds zijn geproduceerd. Dus die vraag is ook duidelijk.
Oké. Okay. Goed. Iedereen heeft zijn punt duidelijk gemaakt. Dan gaan we over naar punt 7, Paleisstraat 276, erfpachtovereenkomst, aanpassing en verlenging. Schepen Regine Roorijk.
Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, de gemeenteraad wordt gevraagd de aangepaste erfpachtovereenkomst tussen de gemeente Deerlijk en de VZW De Brug, katholieke basisscholen Zevenham en Sint-Lodewijk Deerlijk, goed te keuren. De oorspronkelijke erfpachtovereenkomst werd verleden op 1 oktober 1997 voor een termijn van 30 jaar, ingaande op 29 oktober 1999. Nadien werd de overeenkomst gewijzigd bij addendum van 3 maart 2016 en bij akte van 7 juli 2021. Ten eerste, in het kader van de realisatie van het gezamenlijk project Buurthuis Sint-Lodewijk moet de lopende erfpacht herzien en hertekend worden en de erfpacht heeft enkel nog betrekking op een deel van het perceel dat functioneel behouden blijft voor schoolgebouwen. Het restgedeelte wordt uit de erfpacht gelegd en zal voortaan vrij zijn van enig zakelijk recht tussen de partijen. Daarnaast hebben we ook bij beslissing van het College van Burgemeester en Schepen van 8 april 2026 principieel akkoord gegaan met de verlenging van de erfpachtovereenkomst tot en met 31 december 2062, gezien Aegon voor de toekenning van nieuwe en toekomstige subsidies voor investeringswerken en onderhoudswerken een erfpachtovereenkomst met een looptijd van nog minstens 30 jaar vereist. Gezien de huidige erfpachtovereenkomst afloopt op 31 december 2056, voldoet deze na eind dit jaar niet meer aan de bovenvermelde vereisten. Dus VZW De Brug plant echter een aantal investeringen in de nabije toekomst aan diverse onderhoudswerken en verzocht daarom om de erfpachtovereenkomst te verlengen tot eind 2062. Dus het jaarlijkse kanon blijft behouden op 800 euro, jaarlijks indexeerbaar. En alle kosten van de akte worden evenredig verdeeld tussen de erfpachtgever en de erfpachter, omdat er een gemeenschappelijk belang in zit. En een ontwerp van akte werd dus opgemaakt door notaris Deerlijk en ligt voor aan deze gemeenteraad.
Dat mag goedgekeurd worden. Ja, dan kunnen die mensen verder met hun dossiers of hun aanvragen. Dank u. Dan gaan we naar punt 8, jaarrekening 2025, goedkeuring door de gouverneur, een kennisname, Schepen Regine Roorijk.
Het is inderdaad een kennisname van de goedkeuring van onze jaarrekening van 2050 hier in de gemeenteraad. Ik geef wel al mee dat eigenlijk op de volgende gemeenteraad de kennisname zal gebracht worden in de Raad voor Maatschappelijk Welzijn in de OCMW-raad. Want deze werd per ongeluk vergeten en door het verlof van de financiële directeur kon het niet meer op tijd op deze gemeenteraad gebracht worden. Het is dan ook een kennisname.
Oké. Okay. Dan gaan we over naar de openbare zitting van de gemeenteraad wordt geschorst. Om te hernemen naar de openbare zitting van de OCMW-raad. Het is nu 20:28 uur. Dan we overschakelen. Punt 1 van de openbare zitting van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn is de notulen- en audio-opname goedkeuring. Ik denk dat er geen problemen mee zijn. Dan twee rapport organisatiebeheersing 2025 kennisname. Lucas, moet er dan nog iets speciaals gezegd worden?
Nee, het is hetzelfde rapport.
Dezelfde opmerkingen?
Ja, en a fortiori voor het OCMW.
Ja, dank u. En dan punt 3, W13, jaarrekening 2025, advies. Geef het woord daarvoor aan Sepen Claude Kroes.
Ja. Excuseer. Dank u wel, meneer de voorzitter. Beste collega's, W13 realiseerde een afname van de reserves van €223.552. Het is dus zo dat we nog een reserve hebben van €508.721 op 31 december 2025. En vanaf 2026 wordt het structurele tekort opgevangen. Dus het is de bedoeling vanaf het nieuwe meerjarenplan dat ingaat dit jaar, dat dit op een positieve financiële manier verder gaat. Dit kort samengevat en ik zou dus ook het positieve advies willen vragen aan de Raad.
Oké, positief advies. Ja, dank u. Dan sluiten we de Raad voor Maatschappelijk Welzijn af en gaan we terug naar de gemeenteraad. Naar punt 9, vragen gesteld door de raadsleden. Filip Terijn.
Ja, voorzitter, ik heb twee puntjes. Een eerste puntje is voor Schepen Lies betreffende IMOG. Mensen die niet hebben ingetekend op zo'n liftaarcontainer vorig jaar, die hebben afgelopen maand een nieuwe brief gekregen om deze liftaarcontainer nu wel aan te schaffen. Maar ik heb dus ook wel gelezen dat een aantal mensen die liftaarcontainer niet willen, omwille van het feit dat ze zelf aan afvalverwerking doen of werken of samenwerken met een privébedrijf, en zij toch wel gedwongen worden op een of andere manier om de jaarlijkse kost of de maandelijkse kost van €2, jaarlijks €24 te moeten betalen. Dus ze vragen nu, moeten wij dat ook betalen als wij daar geen gebruik van maken? Ik vraag mij gewoon af, is dat, dat zal ook wel bij iemand terecht gekomen zijn, is dat besproken in de Raad van Bestuur of hier in de gemeente? En zo ja, wat is daar het antwoord op?
Schepen Lies de Witte.
Het is zo inderdaad dat die €2 sowieso wordt aangerekend. Nu de gemeente en lokale besturen hebben hun verantwoordelijkheid, dat is van in de Code Napoleon al vastgelegd geweest, dat eigenlijk de lokale besturen verantwoordelijk zijn voor het organiseren van ophalen en laten verwerken van restafval, van afval van de burgers. En dat is ook een verplichting. Dus die dienst wordt ook georganiseerd via IMOG inderdaad. En op deze manier, met de wijzigingen die er nu gebeurd zijn, sedert januari 2026, met de aanrekening van de €2, is dat eigenlijk een vaste kost per maand. Maar dat is niet alleen voor de ophaling van het restafval, voor de organisatie ervan, voor het personeel dat wordt ingezet. Ook eigenlijk een deeltje naar de recyclageparken, de organisatie van de restafvalverbrandingsinstallatie. Alle onderhoud, ook wat betreft bijvoorbeeld in Moen, met de site die ze daar hebben. Dus eigenlijk is dat een deelname in de kostprijs van alles wat rond afval ook te maken heeft en de organisatie van ophaling van het restafval. Dus daarnaast is het wel zo dat iemand die ervoor kiest om geen container te hebben, dan is dat iemand die geen restafval zou produceren. Want in principe, ik heb het nog niet voor gehad dat er niet wordt gekozen voor een container. Maar natuurlijk, en ze hebben nog uitstel gehad en dergelijke. Misschien dat daarom wat vertraging zit op dergelijke zaken.
Maar het gaat ook over mensen die samenwerken met een privébedrijf. Hè, die dus aan afvalverwerking doen. Dat kan bedrijven zijn of kleine bedrijven. Hè. Die eigenlijk geen gebruik maken van die liftaarcontainer. Nu, en die ook geen gebruik maken van het recyclagepark. Dat is hun vraag. Moeten wij dan ook betalen die 24 jaarlijkse kost? Dat was eigenlijk een beetje de vraag.
Wat er inderdaad wel voorvalt, en dat zijn wel vragen die meermaals voorkomen, is dat bijvoorbeeld bedrijven of KMO's of mensen die zelfstandig zijn en zij wonen bij hun eigen zaak. Ze hebben dikwijls een container staan voor ophaling van hun afval via de zaak. Maar het is zo dat huishoudelijk afval en het afval dat via bedrijven binnenkomt, dat eigenlijk strikt apart moet kunnen gehouden worden. Ook om op termijn het aantal kilo's dat van huishoudelijk afval komt, te kunnen splitsen als van dat bedrijvenafval. Dus in principe hebben zij het bedrijfsafval, moeten ze eigenlijk apart inzamelen. En hetgeen wat ze huishoudelijk van het bedrijfsafval of van de restafval produceren, dat moet ook apart ingezameld worden. Dus en dat is IMOG die de partner daarvoor is.
Ze gaan die kosten moeten betalen.
Ja. Ja,
okay. Goed, een tweede puntje. Vraag ik eigenlijk, hoe ver staat het dossier met die bijkomende bedrijventerreinen? Zijn de Spijkerland, Nijverheidslaan, Esser? Ik weet ondertussen dat jullie een brief geschreven hebben naar de minister. Is daar een antwoord op gekomen? Hoe verstaan we daarmee?
Vanuit het kabinet van de minister en vanuit de minister werd er eigenlijk gezegd dat het goed zou zijn dat we nog een keer in overlegging gaan met de deputatie. Dat hebben wij ook gedaan. Dus we hebben met een afvaarding van het college overleg gehad. Wij hebben daar nogmaals het standpunt geduid, maar wij wachten daar nu op antwoord. Ik kan niet in een glazen bol kijken. Ik weet ook niet wat de deputatie zal beslissen. Maar wij hebben nog een keer het standpunt geduid dat wij uitgebracht hebben in 2023.
Ja. En ze begrepen dat een beetje in de reputatie?
Er was een open en een constructief gesprek. Wij zaten daar zeker niet met getrokken messen tegenover elkaar. En we hebben nog een keer de elementen op tafel geworpen waarom er toen de tijd voor dergelijke optie gekozen geweest is. Dus maar ja, natuurlijk is het nu een beetje afwachten.
Oké. Okay.
Nog iemand vragen? Sophie Mespruijen.
Dank u wel, voorzitter. Ik had een vraag in verband met de politiezone. We hadden onlangs de laatste politieraad. Er was toen nog niet echt duidelijk hoe dat het nu verder zou zijn. Ja. Dat er nu gecommuniceerd wordt naar ons toe. En wij nog de verslagen kregen.
Hoogstwaarschijnlijk wel, Sophie. Maar dat is ook nog niet 100% duidelijk. Allee, dus de secretaris van de politiezone is dat ook nog aan het onderzoeken. Maar het is wel degelijk de bedoeling. Jullie hebben daar ook recht op om die dingen in te kijken. Dus dat zal goed dan ook dienen te gebeuren. Ja. Maar wij gaan daar zeker ook verder mee aan de slag. Maar we willen ook kijken hoe dat we dat gaan doen. Zowel in Deerlijk als Haarobeke, liefst ook op dezelfde manier naar de raadsleden. En wordt zeker vervolgd.
Ja, oké. Okay.
Matthias.
Dank u, voorzitter. Drietal kleine vraagjes. Ik zag in een van de schepenverslagen een omgevingsvergunning uit de Hazewindstraat voor het isoleren van een voorgevel en het plaatsen van crepie. En die omgevingsvergunning werd goedgekeurd, maar de crepie werd uitgesloten van vergunning. Ik vond dat een bizarre vergunning, want die mensen mogen dus hun isolatie plaatsen, maar geen hevelbekleding. En alsnog, als ze hevelbekleding kiezen, dan moeten ze alsnog een vergunning indienen voor de hevelbekleding te bepalen.
Lies de Witte?
Dat is niet de conclusie of zeker niet het besluit dat in dat punt staat. Het is zo dat de aanvraag was voor de crepie, inderdaad, en de isolatie. En vanuit de diensten werd er gesuggereerd om die crepie uit te sluiten van de vergunning. En wij hebben daar de beslissing genomen om, zoals de vergunning aangevraagd werd, ook effectief te vergunnen, de vergunning te verlenen. Dus dat is misschien de volgorde van het eindbesluit, maar het staat er zeker op deze manier ook in.
Dat wordt meer steek. Dat vond ik inderdaad bizar, moest dat zo zijn.
Ja.
Er werd een locatie gekozen voor één digitaal scherm, waar dat ik bij de vraag stel, en ik zou het begrijpen, of dat het eigenlijk nuttig is om eentje te plaatsen. Allee, we hebben die procedure ook gedeeltelijk meegemaakt, dat was allemaal vrij duur. Ik zag daar het grote nut in, toen dat we het idee hadden om al de rasters te gaan vervangen door digitale schermen en misschien hier en daar nog een kleine kiosk. Plaatsing. Nu, na veel offertes en verschillende formules gaat er nu misschien gekozen worden om eentje hier te plaatsen. Dan vraag ik me echt af, is de moeite? Want dat zal waarschijnlijk ook wel met een stevige kostprijs komen en een huurprijs en een leasingkost en een verzekering en dit en dat. Dus ja, vraag ik me af, is het dan nuttig om dan één te plaatsen? Houden we dan niet beter overal gewoon onze rasters? Want ja, gaat toch nog de rasters nodig hebben, overal anders. Dus gaat dat dan een grote meerwaarde zijn om één scherm te hangen?
Lies?
Zoals het nu wordt voorbereid, is er eigenlijk een opdracht die uitstaat om eigenlijk de formule aan te bieden, zodanig dat er één scherm komt en dat daarop kan ingediend worden. Wij zijn in overleg wel met verschillende partners die daar bepaalde types aanbod hebben, Het is niet altijd een koopscherm. Het kan ook op een andere manier gebeuren. Er zijn bijvoorbeeld in Harelbeek heb je ook het scherm. Dat is één scherm, die bij hen meerdere, omdat het een ruimer gebied is. Maar bijvoorbeeld is er een aanbod ook waarbij dat één scherm geplaatst wordt, zonder een kostprijs. Dus je koopt het eigenlijk niet aan. Er is geen huurkost. Maar het systeem of het verdienmodel zit hem in het feit dat bedrijven ook bepaalde publiciteitstijd kunnen gaan aankopen. En op die manier is dat een verdienmodel. Dat wordt ook gebracht in combinatie met het publiceren van eigen informatie vanuit de gemeente of ook van verenigingen, zodanig dat dat eigenlijk een mix is van zowel de private als de verenigingen als de gemeentelijke informatie.
Ja, ja.
Maar het is zeker niet de bedoeling om de rasters ook weg te nemen. Wij zijn ook vragende partij om eigenlijk, als dat goed aanslaat, want het is ook
onder meerdere tenten,
het systeem, ja, dat er op zijn minst eentje dan bijvoorbeeld in Sint-Lodewijk is, dat er een regionale, of dat er een geografische spreiding is over het gebied.
Ja.
Maar dat is alles een stuk afhankelijk van de...
Dus het is een soort van testopstelling voor eentje, maar dan wel te beoogen om er uiteindelijk voor meerdere te gaan kiezen.
Ja.
Oké, ja, in die context snap ik dat, ja, inderdaad. En dan laatste, of dat er eventueel al verdere plannen zijn met de aangekochte grond in de Hoogstraat. Met de rij, de aangekochte grond in de Hoogstraat.
Lies?
Ja.
Voorlopig zijn de plannen al eens intern toegelegd geweest, maar daarover zal wel nog meer informatie volgen, denk ik. Ik denk dat dat terug in september waarschijnlijk op de agenda staat. Maar daar is nog niks in beslist, nog formeel.
Ja, het is omdat je begint te zien, begint wat donker uit te groeien. Die wachtgevels beginnen er ook niet beter uit te zien. Oké, we kijken er naar uit. Dat was het, voorzitter.
Sandra, dacht ik, ja?
Ja, ik heb nog één puntje voor Regine. De meeting dat we gehad hebben met de lokale economie, dat actieplan... Ja. Dat actieplan, ze hadden gezegd een jaar, je had gezegd, we gaan kijken, omdat dat toch een beetje korter te doen, want was dat toch wel vrij veel lokale handelaars die daar toch wel benieuwd in waren. En ik zou toch nog een keer willen aandringen, een jaar is lang niet. Waarom moet dat zo lang duren? Kun je dan niet toch een klein beetje een krak voor C doen, dat een klein beetje zo gehalveerd worden, bijvoorbeeld?
We gaan ons heel ons best doen, maar ik denk dat iedereen weet dat onze ambtenaar lokale economie een halftijdse is. En dat zij binnenkort op zwangerschapsverlof gaat. En zwangerschap, dat gebeurt niet in 1, 2, 3.
We gaan 50.000 euro uitgeven voor een vervanger, voor de consultant. Dus die kan dat ook doen. Hè. Er moeten nog twee dingen gedaan worden. Hè.
Het is geen voor de consultant, het is voor de communicatie dat wij iemand aanwerven, niet voor de lokale economie. En, want daar gaat er geen vervanging voor zijn. Het is enkel voor de dienstcommunicatie voor de hulp. Maar we zitten daar wel een klein beetje gebonden aan de persoon die dus eigenlijk in de zwangerschapsverlof gaat. Maar ik begreep rust uw bezorgdheid door. We gaan heel ons best doen. Maar we zitten wel een beetje in personeels...
Die mensen hebben al wat werk gedaan, die hebben data verzameld.
Ja.
Hoewel ze de mening kennen van de mensen die in de lokale economie aanwezig zijn, die hebben ze nu ook. Dus eigenlijk wat er moet gebeuren, is het beleid moet nu zijn prioriteiten vastleggen en dan moet er een actieplan gemaakt worden. En dat gaat een jaar duren. Wij vinden dat zeer lang.
Er zijn nog een aantal mensen die bezig zijn met een mystery visit bij bepaalde handelaars. Ook dat moet nog verzameld worden. Dus we gaan ons best doen van dat proberen in te korten. Ja.
Filip?
Ja, nog een kort vraagje. Ik heb het in december ook al eens gevraagd. De verslagen van bestuursorgaan van Vivus. Het laatste verslag dat we gekregen hebben is van 24 juni 2025.
Dat klopt volledig, Filip. Ik heb er al 4 maal achter gevraagd. Zelfs ook al op de officiële zitting. Er is nu een nieuwe directeur bij Vivus. En we hebben binnenkort ook nog een keer een kennismaking. En ik ga dat daar zeker ook nog meenemen, want ik vind het ook niet gepast. Allee, ik vind dat die zaken ook bij de verslagen moeten kunnen gepubliceerd worden.
Ja, waarvoor dank.
Matthias? Voorzitter, ik wil me inderdaad corrigeren. Het is inderdaad waar. Ik had over het woordje niet gelezen in het college. Maar het was een C-punt, dus vandaar dat ik dacht dat er werd aangegeven.
Ja. Jan?
Beste Lies. Zijn er al cijfers vrijgekomen over toenemen of afnemen van sluikstort en dergelijke? Of algemeen?
Voorlopig met de laatste cijfers, natuurlijk, op de laatste cijfers is er nog geen wijziging te zien. Maar het is wel zo, de cijfers zijn er natuurlijk pas als er meldingen gebeuren. Als je zelf afval weghaalt, ja, dan wordt dat nergens gerapporteerd.
En bij IMO-stel zijn het al meer of minder meldingen binnengekomen. Zullen we ook meldingen doen?
Eigenlijk op vandaag zien ze daar nog geen wijzigingen. We hebben een viertal weken terug daarachter gevraagd. En op vandaag in het voorjaar is daar nog geen wijziging te zien.
Dan komt er nog een evaluatie voor een jaar tijd?
Ja, ja, sowieso.
Er komt ook
zeker wordt er nog bekendgemaakt, ook nog voor ons ook nog?
Ja.
Er komt ook zeker nog een verslag op het Schepencollege, Jan, met resultaten van 2025 rond de gasboetes die uitgereikt zijn. De merendeel daarvan zijn voor sluikstort. Dus we hebben dat rapport eigenlijk nog maar zeer recent ontvangen. En dat gaat ook nog op een van de volgende Schepencolleges geagendeerd worden. Hoe dat?
Die alle sluikstorten worden betrapt en beboet.
Jammer genoeg niet.
Ja, dat is het probleem. Oké, dank u wel.
Nog iemand vragen? Ik wil nog een keer melden dat er dus een wijziging is die je mail ontvangt vandaag. Een wijziging in het programma van 21 juli is. En voor de mensen in de zaal, de volgende gemeenteraad is 3 september.
Ik wil dat misschien inderdaad. Er is inderdaad een bijkomende uitnodiging verstuurd omdat er een wijziging is in het programma. Dus in Sint-Lodewijk is het café niet meer open. En zal er daar geen drankje meer kunnen aangeboden worden door hele spijtige omstandigheden. Vandaar dat er uitgeweken wordt naar het buurthuis. Dus neem dat ook zeker zo op in de planning, zou ik zeggen.
Oké, dan sluit ik de gemeenteraad om 9:15. Dank u.